Ja, vanmorgen een wat heftig onderwerp misschien, maar toch ook een hele bemoedigende boodschap. En ik wil ook dan met jullie openen Gods woord in het boek 2 Koningen, hoofdstuk 17. En dan lezen we vers 9 tot en met 12. Twee Koningen 17, vanaf vers 9. En daar lezen wij: de Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover de Heere, hun God. Zij hadden in al hun steden offerhoogten voor zich gebouwd, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Zij hadden gewijde palen, gewijde stenen en gewijde palen voor zich opgericht, op elke heuvel en onder elke bladerrijke boom. Zij hadden daar op alle offerhoogten reukoffers gebracht, zoals de heidenvolken die de Heere had weggevoerd van voor hun ogen. Zij hadden slechte dingen gedaan om de Heere tot toorn te verwekken. Zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de Heere tegen hen gezegd had: u mag dit niet doen. Ja, afgoderij. Iets wat in het oude Midden-Oosten, in de omringende volkeren rondom het volk Israël, heel gewoon was, heel gebruikelijk was. Elk volk had zijn eigen goden. En men geloofde ook dat die goden ook de macht hadden. En eigenlijk ook bepalend waren voor of het volk voorspoed en vruchtbaarheid had of niet. En die goden die stelden ook geen morele eisen, maar wilden enkel en alleen de aanbidding en de offers in ruil voor hun gunsten. He, mensen bewonderden bijvoorbeeld iemand die op een slinkse manier welvarend was geworden, want dat betekent dat hij zo handig was geweest om de gunst van de goden voor zich te winnen. Dat was de cultuur waarin Israël leefde. Een cultuur waarvan wij vandaag de dag denken van: nou ja, wij hebben geen offerhoogtes. Wij knielen niet neer voor gesneden beelden. Iets wat niet thuis hoort in onze tijd. We zien in ieder geval in de geschiedenis van Israël dat die afgoderij een dusdanig groot probleem is en blijft, dat uiteindelijk bijna geheel Israël, het tienstammenrijk, uiteindelijk in ballingschap gevoerd wordt. Om die reden. Het verbond met Juda en Benjamin blijft intact. Maar dat had voornamelijk natuurlijk te maken omdat vanuit Juda de beloofde verlosser geboren zou moeten worden. Wat ook gebeurde. Gelukkig. Tegen het einde van de handelingenperiode valt overigens het doek voor geheel Israël. He, wat ook eigenlijk zichtbaar wordt in het jaar 70, wanneer de Romeinse veldheer Titus Jeruzalem belegert en geheel verwoest en ook de tempel verwoest. Paulus zegt dan ook in Handelingen 28, vers 28: laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen luisteren. En we geloven ook dat de Heere God door middel van Paulus de bediening van de verborgenheid bekend gaat maken. En zodoende eigenlijk een tot dan toe ongehoorde en ook onbekende heilsweg opent. Een heilsweg met een heel andere hoop, een heel andere verwachting ook. Niet langer staat Israël als heilsorgaan centraal. Niet langer is er de verwachting op ja, een koninkrijk wat opgericht gaat worden op deze wereld. Niet langer staat een vaderhuis met vele woningen centraal, maar blijkt dat we onze blik nog meer naar boven moeten richten. En ja, dan maakt Paulus eigenlijk bekend dat ja, vanaf dat moment eigenlijk de gelovigen ingelijfd worden in het lichaam waarvan Christus zelf het hoofd is. En dat zij met hem gezet worden aan de rechterhand van God in de bovenhemelse gewesten. Boven. We mogen deel hebben, vandaag de dag, aan een hogere hoop en verwachting. Maar dat neemt niet weg dat ook wij, net als de Israëlieten, ja, met de beide benen in diezelfde wereld staan. En hoewel wij geen zichtbare offerhoogten kennen, kan afgoderij ook in ons leven een probleem zijn of worden. De God van Israël is ook onze God. Hij is, we hebben het lied ook gehoord, Yahweh, oftewel ik ben die ik ben. En hij daagde zijn volk destijds uit om het geheel anders te doen. De Heere God, de levende God, verlangde van zijn volk dat ze ethisch handelden. Dat ze zich zouden onderscheiden van de andere volken. En dat ze hem alleen zouden aanbidden en vertrouwen. Maar dat viel in de praktijk natuurlijk niet mee. Ook voor ons valt het in de praktijk van het dagelijks leven niet altijd mee. Om alleen hem te dienen en alleen hem te vertrouwen. Ook in het moderne leven kennen wij als gelovigen afgoden. En afgoden, ja, dat zijn dingen die wij hoger stellen dan God. Het kan iets zijn, of het kan zelfs iemand zijn op wie ik meer vertrouw dan op God. En alles wat eigenlijk die plaats inneemt, ja, die neemt de plaats van God in. Want God wil dat ik op hem vertrouw, dat ik op hem steun en dat ik het geheel en al van hem verwacht. Dus afgoderij, moderne afgoden, ja, wat kan dat zijn? Ja, het kan van alles zijn. Het kan mijn baas zijn. Het kan mijn vrouw zijn. Het kunnen mijn kinderen zijn. Het kunnen mijn kleinkinderen zijn. Maar het kan ook, ja, de hang naar aanzien of macht zijn. Dat kan allemaal een afgod worden in ons leven. En ja, dat heeft alles te maken met het feit dat wij maar mensen zijn. Wij zijn naar onze eigen natuur altijd geneigd om de problemen en de moeite in ons leven op menselijke wijze tegemoet te treden. In Genesis staat natuurlijk die hele geschiedenis van Jacob opgetekend. Hoe hij langzaam uiteindelijk verandert in Israël. Hoe hij dan een nieuwe naam krijgt. Maar ergens in, nou uit mijn hoofd, in Genesis 31 lezen we bijvoorbeeld dat wanneer Jacob, nadat hij 21 jaar lang eigenlijk gezwoegd heeft, gewerkt heeft voor zijn vrouw Rachel, hè, want Laban die had hem natuurlijk flink te pakken, die heeft hem eigenlijk bedrogen. Jacob die moest naar Laban toe, naar die onverkwikkelijke affaire met zijn broer Esau, die zijn bloed wel kon drinken. Nadat Jacob eigenlijk op slinkse wijze hem van het eerstgeboorterecht had beroofd. En dan komt hij bij Laban en dan moet hij 21 jaar lang werken en zwoegen. En dan trouwt hij met Rachel. Maar wanneer hij dan teruggaat en de terugreis aanvaardt naar het land, dan lezen we terloops dat Rachel de afgodsbeeldjes van haar vader meenam. En dat afgodsbeeldje, dat blijkt dus niet alleen maar bij Rachel te blijven, maar dat moet je zo zien, dat ging het hele gezin door. En wat je eigenlijk ziet in het leven van Jacob, in zijn gezin, dat daar ja, een enorme ellende van komt. Want op het moment dat hij terug is in het land, dan krijg je dat hele gedoe met die verkrachting van Dina. Dina en de Sichemieten, hè, waarop eigenlijk de broers Ruben en Simeon die mannen gewoon allemaal afslachten. Wat Jacob in een enorm slecht daglicht plaatst. En dan op een bepaald moment, dan maakt de Heere hem duidelijk dat dit het gevolg is van afgoderij. Die afgodsbeeldjes, die gingen de hele familie door en die werkten zo ontregelend. Alleen, en zo is het ook in ons leven vaak, we hebben vaak aanvankelijk helemaal niet door dat gaande is. Ik moet u zeggen, ik heb het ook zelf meegemaakt. En aanvankelijk heb ik dat ook niet in de gaten gehad. Ik was me van geen kwaad bewust, totdat de Heere mij opende. Totdat de Heere mijn ogen opende en liet zien en de vinger op de zere plek legde. Maar het heeft verwoestende gevolgen. Het kan verwoestende gevolgen hebben. Dus afgoderij, een van de redenen is dus onze natuurlijke neiging om te zien op de zichtbare omstandigheden en zelf het heft in hand te nemen en niet te wachten op de Heer. Niet hem te vertrouwen om de oplossing te geven. We kunnen echter ook afgoden dienen, en dat was ook met het volk Israël het geval, wanneer we er niet volledig van overtuigd zijn dat God de touwtjes in handen heeft. In de wereld en dus ook in ons persoonlijk leven. En de gedachte dat de levende God veel groter en ontzagwekkender was dan de andere goden, was in ieder geval voor de Israëlieten niet vanzelfsprekend. De Israëlieten zullen er niet van overtuigd zijn geweest dat God van de Baal zou winnen. Toen Elia die confrontatie aanging met die priesters van de Baal. Gewoon het idee dat die strijd die God voert, ja, misschien wel een te grote strijd is om te winnen. In ieder geval, het volk van Israël laat elke keer zien dat hun geheugen weer opgefrist moet worden en dat ze toch twijfelen aan de capaciteit en de intenties van de levende God. We maken even een sprongetje naar de wereld waarin wij leven. De wereld waarin we leven, die is het afgelopen jaar niet eenvoudiger geworden. Wat heet? Als gevolg van de coronacrisis kregen we te maken met lockdowns en vele beperkingen die het leven en de wereld niet bepaald leuker hebben gemaakt. Het is best een verwarrende toestand. En zoals bij alle crisismomenten in de wereld, dat was in het verleden zo en dat is nu ook weer zo, zie je elke keer dat groepen gelovigen gaan roepen van ja, de wederkomst is nu aanstaande. En ze menen dat de grote verdrukking voor de deur staat. Nou ja, hoe inktzwart het eindtijdscenario ook voor veel gelovigen is, er staan ook geweldige zaken te gebeuren. Ik wil er niet te diep op ingaan, dat kan ook niet voor morgen. Maar dat wat wij kennen als de grote verdrukking, iets waar ook de Heer Jezus tijdens zijn bediening, zijn openbare bediening, aandacht aan besteedt, wordt in de eerste plaats de benauwdheid van Jacob genoemd. Men vergeet dat voordat de grote verdrukking aan kan breken, Israël hersteld moet zijn. Voordat dat kan gebeuren, zullen de dorre doodsbeenderen van Ezechiël levend gemaakt moeten zijn. Er zal een geestelijke opwekking komen. En het Oude Testament vermeldt het op vele plaatsen. De Heere zal ze allemaal vergaderen. Hij zal ze bijeen vergaderen vanuit alle stammen. En ze in het land brengen. En daar zal een opwekking plaatsvinden. En het evangelie van het koninkrijk zal gebracht worden. Alleen al deze dingen die vallen samen met eigenlijk de beestheerschappij. Met de opkomst van de mens van de wetteloosheid. En tot die tijd is de Heere, houdt de Heere zich verborgen. Grijpt hij niet in het wereldgebeuren. Maar als het tijdstip dan ook is aangebroken, dat de Heere weer van zich laat horen, wat dus verband houdt met het herstel, met het toekomstig herstel van Israël, ja, dan ga je ook iets beleven. We willen even naar Jeremia hoofdstuk 30. Jeremia hoofdstuk 30. En dan lezen we even vanaf vers 6. We lezen even vanaf vers 5. Want zo zegt de Heere, een schrikwekkende stem hebben wij gehoord. Angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan. Waarom heb ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw? En waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee, want die dag is groot. En er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. Dus de Heere die zal in de toekomst, wanneer het herstelde Israël met zijn rug tegen de muur staat, ja, dan zal de Heere voor zijn volk strijden. Hij zal ze bevrijden en hij zal strijden voor zijn volk, zoals hij dat in het verleden ook heeft gedaan bij de uittocht uit Egypte. Maar die wereld waarin we leven, dat is een oorlogsgebied. Veel gelovigen, wat veel gelovigen parten speelt in dit opzicht, denk ik, is in de allereerste plaats vaak een onvoldoende kennis van Gods woord. Gods woord leert ons onomwonden dat de Satan tijdelijk en onder Gods toelating de lakens uitdeelt in deze wereld. Als je dan bedenkt dat de Heer Jezus, of dat de apostel Johannes over de Satan zegt dat hij een leugenaar en een mensenmoordenaar is, ja, dan weet je gelijktijdig ook dat die wereld waarin we staan, ja, dat je daar met enige reserve naar moet kijken. Zoals God een plan heeft en een bedoeling heeft met de wereld en met zijn schepping, zo heeft ook de Satan zo zijn plannen. En die plannen, die kunnen we ook eigenlijk, er zijn eigenlijk twee dingen wat hij heel graag wil. Het allereerste is dat hij uiteindelijk openlijk over de wereld zal kunnen regeren en dat hij openlijk aanbeden zal worden als God. En het tweede is, en dat is nog verontrustender, is dat hij een leger op de been wil brengen om de wederkomst tegen te houden. Want hij wil natuurlijk de komst van Gods rijk op aarde tegenhouden. Maar de Heere, ja, die bespot ze gewoon. Als we naar Psalm 2 even kort gaan, de Heere die lacht daar gewoon om. Die lacht ze gewoon keihard uit. Psalm 2 schetst een situatie van die eindtijd, zoals dat op een gegeven moment zal zijn. En dan lezen we ook: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is, wat ijdel is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Here zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Als de Here gaat spreken, dan is daar ook toorn, dan is daar ook oordeel. In zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. God heeft zijn koning gezalfd. Alleen deze koning oefent zijn macht nog niet uit. Dat is een andere koning die nu nog zijn macht uitoefent. En dat is de Satan. De Bijbelboeken Daniël en Openbaring leren ons ook dat hem weliswaar voor een korte tijd zal het hem gegeven zijn om te heersen. In ieder geval over het rijk van ja, wat het Midden-Oosten omspant en waarschijnlijk een heel deel van Europa en een heel groot deel van het Midden-Oosten. Dat gaat gebeuren. Maar hij mag dit een korte tijd doen. 3,5 jaar. En aan het einde van die 3,5 jaar, dan komt de Heere terug. Dus die wereld die waarin wij leven, dat is een oorlogsgebied. Daar is een geestelijke strijd gaande. De dingen die wij zien, die we waarnemen, dat is eigenlijk een strijd tegen God. We hebben te maken met geestelijke boosheden in de lucht. En wat destijds voor de Israëlieten en ook voor ons vaak zo moeilijk is om mee om te gaan, te midden van verontrustende gebeurtenissen, dingen die ons verwarren, dingen die we niet kunnen plaatsen, om onder zulke omstandigheden te blijven vertrouwen op de Heere God. We kijken vaak op een menselijke manier naar de moeilijke omstandigheden. Zowel in de wereld als in ons persoonlijk leven. En wat er dan gebeurt is, zonder dat we dat zelf beseffen, is dat we God naar een menselijk niveau trekken. En ja, dat ondermijnt vaak alle vertrouwen. Maar hij is de Almachtige. God is van een orde. En dat is zo belangrijk dat we dat steeds voor ogen houden. Dat wij niet te maken hebben met twee gelijkwaardige machten. Dat we niet gaan denken en gaan kijken naar deze wereld. En dat daar twee machten tegenover elkaar staan. God en Satan. En dat die twee machten aan elkaar gelijk zijn. Nee, hoe groot Satans macht ook is en in onze ogen ook mag zijn, er is geen sprake van gelijkwaardigheid. Hij wil graag God zijn, maar hij is het niet. Deze macht oefent de Satan uit onder Gods toelating, voor een bepaalde tijd, omdat God dat zo heeft beslist. God heeft een plan, een voornemen. En we mogen 100%, 200% zeker weten dat het allerbeste plan is wat er is. En dat heeft God niet alleen met de wereld, met de schepping, maar ook met u en mijn leven. Denk maar niet dat daarin iets gebeurt wat buiten zijn plan om kan gaan. Onmogelijk. Het kwaad in deze wereld dient eigenlijk, het staat ook ergens letterlijk, eerst volkomen door te werken, als het ware tot volle wasdom te komen, om uiteindelijk als een rijpe vrucht geplukt te kunnen worden. En het is waar, God zwijgt nog steeds. Maar het is onzagwekkend wat je in de Bijbel leest over de tijd wanneer God zijn stilzwijgen gaat doorbreken. Want wat ik al zei, als God gaat spreken, dan gaat hij automatisch oordelen. Dat zit daaraan vast. Dus het is ook genade. Maar de Heere, dat hebben we al gezien in Psalm 2, die lacht de goddelozen kei en keihard uit. Want ze zijn geen partij voor hem. De Heere belacht ze en hij bespot ze. Hij is de Almachtige. Niets en niemand is in werkelijkheid een partij voor hem. Niets. Het beest zal, als het zover is, alleen al teniet gedaan worden, zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8, door de verschijning bij zijn komst. De Heer hoeft helemaal geen vinger uit te steken. Uiteindelijk komt het dus allemaal goed. De Heere God heeft alles in zijn machtige hand. Zijn rijk zal komen. En dan zal er geen ruimte meer zijn voor goddeloosheid en zonde en duisternis. God kiest ervoor om te zwijgen. Maar zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Wanneer Mozes in Exodus in hoofdstuk 33, wanneer hij gezien heeft hoe God Israël met een sterke arm uitleidde en de farao bestrafte met die plagen. Ja, dan zie je dat Mozes eigenlijk steeds meer in de ban raakt. Helemaal geobsedeerd raakt door die God. En dan vraagt Mozes op een gegeven moment, toon mij toch uw heerlijkheid. En dan zegt God tegen Mozes van, Mozes, dat gaat niet. Je kunt niet mijn aangezicht zien en blijven leven. Maar ik kan mijn heerlijkheid wel aan je voorbij laten gaan. En wat gebeurt er dan? Dan plaatst God Mozes in de rots. In een holte in de rots. En dat is een geweldig beeld van de Zoon. En dat is geweldig om te mogen beseffen dat deze God, die verwoestender is dan de grootste natuurkracht die je kunt voorstellen, dat die dichtbij komt en dat we zijn aangezicht kunnen zien in de Zoon. En het is waar, we wandelen nog steeds in geloof, niet in aanschouwen. We moeten allemaal maar, we moeten vertrouwen. Dat ondanks de dingen die we zien en de verontrustende dingen die we zien, dat hij alles in zijn hand heeft. Hij is op de hoogte. Hij is precies op de hoogte van al het wel en wee in deze wereld. En ook in uw en mijn leven. En als leden van het lichaam van Christus zijn we samen met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Ga er toch even rustig bij zitten, zegt de Heer tegen ons. Maak je niet druk. Ik heb alles onder controle. En daar mogen we op vertrouwen. Ja, en deze, de Zoon, waar langs God eigenlijk al zijn plannen volvoert, is, zegt Paulus, hij was in de gestalte van God. En ik weet, daar worden discussies over gevoerd, maar de Zoon is gelijk aan God. Hij is God. Hij is God precies zoals de Vader God is en zoals de Geest God is. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 5 tot en met 8, hij was in de gestalte van God, maar hij heeft dat niet als een roof beschouwd. Dus God vond niet dat hij koste wat het kostte op zijn strepen moest blijven staan. Nee, het was oké voor hem om die heerlijkheid en die goddelijke macht af te leggen en zichzelf te ontledigen door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Hij kreeg deel aan vlees en bloed. In zijn uiterlijk als een mens bevonden is hij gehoorzaam geworden. Tot de dood, ja, tot de kruisdood. En dat zegt iets over het karakter en de gezindheid van God. Die zo groot is, die almachtig is, die alles en iedereen in een handomdraai zijn wil op kan leggen, maar dat anders doet, omdat hij daar goede redenen voor heeft. Deze God komt heel dichtbij, in de Zoon. En dat is geweldig dat we dat mogen beseffen. Dat we daaraan deel mogen hebben. Maar als God gaat ingrijpen, als hij ook gaat spreken, ja, dan is het ook echt crisis hoor. Dan lees je ook in de Bijbel dingen. We gaan nog even naar Jeremia 25. Jeremia 25. Waar de profeet te horen krijgt van God. In vers 30. En u moet tegen hen al deze woorden profeteren en tegen hen zeggen: de Heere zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte. God zal brullen als een leeuw. Vanuit zijn heilige woning zal hij zijn stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen zijn woonplaats. Hij zal een vreugderoep als van druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde. Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde. Want de Heere heeft een rechtszaak met de volken. Met die volken die Israël het leven zuur maken in die eindtijd. Hij zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddelozen heeft hij overgegeven aan het zwaard, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere van de legermachten: zie, onheil gaat uit van volk tot volk. Een zware storm wordt opgewekt van de uithoeken van de aarde. En ja, dit is, ja, hier word je gewoon helemaal stil van. Ik zal brullen als een leeuw. Hij zal zijn stilzwijgen van al die eeuwen zal hij doorbreken. En hij zal er zijn als zijn volk met de rug tegen de muur staat. En hij zal ze verlossen. En hij zal zijn volk brengen op de plaats en de positie waar ze horen. En met die God mogen wij ook vol vertrouwen het nieuwe jaar in. En mogen we weten dat we ons vertrouwen volledig op hem mogen stellen. Als laatste, en daar wil ik mee eindigen, met een geweldig bemoedigend woord uit die andere profeet, Jesaja, die voor het boek Jeremia zit. Woorden uiteraard bestemd voor Israël, maar ook voor ons van grote betekenis. Jesaja 40, vers 25 tot en met 31. Waar de Heere nogmaals benadrukt: met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? Zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Ze alle bij name noemt. De Heer noemt de sterren, de zon en de maan bij name. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël: mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun krachten vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. En zo mogen wij ook in dat vertrouwen dat uiteindelijk, wat er ook op onze weg komt, waar we ook allemaal doorheen zullen moeten gaan, we weten het niet, wel beseffen we dat de wereld ingrijpend veranderd is. Het lijkt me sterk dat de wereld niet in een nieuwe fase van gereedheid wordt gebracht voor uiteindelijk de komst van het beest. De loper wordt uiteindelijk uitgelegd. Maar we moeten ook nuchter en realistisch zijn. En Gods woord laten staan en laten spreken. Het kan best zijn dat we bij leven zullen zien dat er weer geest komt in de dorre doodsbeenderen. En dat daar in het Midden-Oosten die opnieuw het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt. We weten het niet. Wat we wel weten, en dat is het allerbelangrijkste, dat ons leven met Christus is verborgen in God. Dat wij gezeten mogen zijn met hem in de bovenhemelse gewesten. En dat we het ook in het nieuwe jaar straks in alle dingen van hem mogen verwachten. Tot zover. Amen. Samen de Heere danken. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we zo uw woord mochten openen. En dat we vanuit uw woord ook mogen vernemen, Vader, dat u degene bent die de touwtjes in handen heeft. Dat u een voornemen heeft. Dat de dingen in deze wereld niet zomaar gebeuren. Niet uit de lucht komen vallen. Maar dat daar krachten achter zitten die onder uw toelating hun macht nog uitoefenen in deze wereld. Heer, maar dank u wel dat we mogen weten dat uiteindelijk uw rijk zal doorbreken. En dat uiteindelijk het recht zal zegevieren. Dat u zult afrekenen met alles wat krom en verdraaid en goddeloos en duisternis is. Dat de ganse schepping uiteindelijk vol zal worden van uw heerlijkheid. Dank, Vader, dat wij in en door de Zoon daar nu al een voorproefje van mogen hebben. Dat we nu al mogen weten dat wij ingelijfd zijn in het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Dat we samen met hem gezet mogen zijn in de hemelse gewesten. En rein en onberispelijk voor uw aangezicht ons gesteld mogen weten. Dank, Vader, dat wij zo ook voorwaarts mogen gaan in het besef dat u voor ons zorgt. Dat u ook een plan en een bedoeling heeft met ons leven. En dat u in controle bent, Heer. Heer, wilt u ons maar helpen om het in alle dingen van u te verwachten. Om te mogen groeien in het geloof en het vertrouwen in u. Wilt u ons maar attent maken, Vader, op dingen in ons leven die daar een inbreuk op kunnen gaan plegen. Dingen die te belangrijk voor ons zijn. Dingen waar we te veel op bouwen. Waardoor u in ons denken niet op de eerste plaats staat. Dank, Heere, dat wij vanuit de rijkdom van uw genade zo voort mogen gaan. En ons leven ook in uw hand mogen leggen. Onze toekomst ook in uw hand mogen leggen. In het volste vertrouwen dat Vader weet wat hij doet. En dat wij veilig geborgen zijn bij u. Dank, Heere, zo voor deze ochtend. Dank ook voor de ontmoeting met elkaar. Wilt u ons maar uw zegen bereiden. En ja, Heer, wilt u ook maar de naprediker zijn van het woord wat vanmorgen gesproken is. Uit genade en tot lof en prijs van uw grote naam. Amen.